Goedemorgen allemaal. Fijn om weer hier bij jullie te zijn en ook geweldig dat we samen ook het woord van de Heer mogen openen. En met het Pinksterweekend achter de rug heb je daar misschien een bepaalde verwachting bij van nou dan zal het wel misschien uit Handelingen zijn of zo, maar we gaan helemaal terug naar Genesis. En ik wil graag met jullie stilstaan bij Jacob. Als Jacob in Bethel is, hij is daar meerdere keren geweest, maar de eerste keer, zover wij weten dat hij in Bethel is. En dan hebben we een gedeelte uit Genesis 28. Ik ben al een tijd bezig met een grotere studie eigenlijk over de heiligdommen in de Bijbel. En daar hoort deze passage ook bij. Dus aan de ene kant is het misschien niet zo handig om erover te preken, want ik kan jullie ook heel veel dingen niet vertellen. Tegelijkertijd is het een gedeelte waar ook een heel grote rijkdom in aanwezig is, met doorkijkjes naar ja, echt de kern hè, van waar het in de Bijbel over gaat. En ook naar de Heer Jezus Christus. En met zo'n lied wat we net als laatste zongen, waarin we uitgesproken hebben dat we naar hem verlangen en meer van hem willen weten, zou ik zeggen, nou, dan is het mooi om ook in dit gedeelte te kijken. Waar komen we hem ook tegen? Genesis 28, vanaf vers 10. Jacob vertrok uit Beerseba en ging naar Haran. Hij bereikte de plaats waar hij overnachtte, want de zon was ondergegaan. Hij nam een van de stenen van die plaats, maakte daar zijn hoofdkussen van en legde zich op die plaats te slapen. Toen droomde hij, en zie, op de aarde stond een ladder waarvan de top de hemel raakte. En zie, de engelen van God klommen daar langs omhoog en omlaag. En zie, de Heere stond bovenaan de ladder en zei, ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham, de God van Isaac. Dit land waarop u ligt te slapen, zal ik u en uw nageslacht geven. Uw nageslacht zal talrijk zijn als de stof van de aarde. U zult zich uitbreiden naar het westen, het oosten, het noorden en het zuiden. In u en uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En zie, ik ben met u. Ik zal u beschermen overal waar u heen zult gaan. En ik zal u terugbrengen in dit land. Want ik zal u niet verlaten totdat ik gedaan heb wat ik tot u gesproken heb. Toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, zei hij, de Heere is werkelijk op deze plaats en ik heb het niet geweten. Daarom was hij bevreesd en zei hij, hoe ontzagwekkend is deze plaats. Dit is niets anders dan het huis van God en de poort van de hemel. Daarna stond Jacob 's morgens vroeg op. Hij nam de steen waar hij zijn hoofdkussen van had gemaakt, zette die overeind als een gedenkteken en goot er olie op. Hij gaf die plaats de naam Bethel, hoewel de naam van die stad eerst Luz was. Jacob legde een gelofte af en zei, als God met me zal zijn en mij zal beschermen op deze weg waar ik op ga, en mij brood zal geven om te eten en kleren om aan te trekken, en ik in vrede in het huis van mijn vader zal terugkeren, dan zal de Heere mij tot een God zijn. Deze steen, die ik als gedenkteken overeind gezet heb, zal een huis van God zijn, en van alles wat u mij geven zult, zal ik u zeker het tiende deel geven. Ja, Jacob is op reis van Beerseba, lezen we in vers 10, en hij gaat naar Haran. Even in het plaatje even in ons hoofd hebben van het zuiden van Israël, misschien bent u wel eens in Israël geweest, tot aan wat wij eigenlijk Turkije, waar we tegenwoordig zeggen, daar ligt Turkije. Dat stuk, dat is hij aan het lopen. En dat is zo ongeveer 1200 kilometer. En dat doet hij in zijn eentje. En als je in die tijd in je eentje 1200 kilometer gaat lopen, dan moet er wel wat aan de hand zijn. Want dat doe je niet zomaar. En dat is ook in dit geval, is ook hier het geval. En waarschijnlijk, als je opgegroeid bent met de Bijbel, ken je ook wel de achtergrond van deze geschiedenis. Maar ik wil toch nog kort even wat schetsen. Jacob is op de vlucht voor zijn broer Esau. In hoofdstuk 25 van Genesis, daar lezen we dat Jacob het eerstgeboorterecht eigenlijk in handen neemt. Dat eerst geboorterecht, dat hoorde bij Esau. Het was wel een tweeling, maar Esau was als eerste, had zeg maar het eerste licht gezien. En hij had het eerst geboorterecht, maar Jacob die bemachtigde dat met een maniertje. Zoals er al veel meer maniertjes waren in deze geschiedenis en deze familie ook zelfs. En dat eerstgeboorterecht, dat ging erover wie had de belangrijkste positie in de familie. Dus als vader er niet meer was, wie zou dan de belangrijkste positie hebben? En als Isaac oud is geworden, dat lezen we in hoofdstuk 27, dan krijgt hij ook de eerstgeboorte zegen. Ook door een list. En die eerstgeboorte zegen, dat was eigenlijk extra bovenop dat recht. Je kan zeggen dat dat eerstgeboorterecht, dat was hoe het formeel lag. Ja, maar die eerstgeboorte zegen, dat was ook in lijn met wat de Heere daarbij gaf. Een zegen die te maken had met eigenlijk het succes van je leven verder. De vruchtbaarheid, de mate waarin je werk ook gezegend zou worden. En ook die komt in handen van Jacob. En dat is niet alleen door toedoen van Jacob zelf, maar het wrangen in deze familie, in dit gezin eigenlijk, dat weten we misschien wel, is dat ook te maken had met Rebecca en Isaac. Hoe dat eigenlijk lag tussen die ouders. Het was een kwestie tussen twee broers, maar ook een kwestie tussen een vader en een moeder. En de gevolgen zijn groot, hè, want Esau, als die doorheeft wat er is gebeurd, dan broedt hij op wraak. En dat lees je in hoofdstuk 27, een beetje aan het slot, dat Esau zegt, ik ga hier wraak voor nemen, maar ik wacht totdat vader er niet meer is. En misschien een stuk respect. Isaac was toen al ruim 150 jaar oud, hij was al gebrekkig, hè, dus Esau heeft waarschijnlijk een inschatting gemaakt van, vader zal er niet zo lang meer zijn, zo lang kan ik nogal wachten. Uiteindelijk heeft Isaac nog best heel lang geleefd. En Rebecca die zegt, Jacob, we moeten iets doen nu, want dit gaat niet goed aflopen. Ze pakt de regie, zoals ze dat ook al eerder heeft gedaan in deze geschiedenis. En ze zegt, vlucht naar Haran. Ga naar mijn broer, oom Laban. En daar ben je veilig en ik geef alweer een seintje als je terug mag komen. Dat seintje heeft hij overigens nooit gehad. Hij is wel teruggekomen. En dan komt er eigenlijk nog een reden bij. Isaac en Rebecca, daar zijn ze het wel over eens samen. Jacob die moet ze onderhand ook eens een meisje gaan tegenkomen om mee te trouwen. En hij moet dat niet zo aanpakken als zijn broer Esau, die met twee heidense meisjes is getrouwd. Maar Jacob moet een meisje hebben uit een goede familie. En die gaat hij ongetwijfeld ook vinden in Haran. Eigenlijk een beetje een rookgordijntje. Zo van, eigenlijk is het op de vlucht zijn, hè, maar er wordt ook een acceptabele reden bij bedacht. Om dat stukje even af te sluiten, dat gezin en de familie, als je daar in verdiept hoe dat ging daar, dan zie je eigenlijk dat er heel veel patronen in deze familie zaten. Hè. Patronen van de dingen een beetje buigen. Als het niet zo loopt zoals je zou willen of als je zou gedacht hebben. De zaak buigen, zodat het toch goed komt. Naar jouw wensen, naar jouw maat. De dingen naar je hand zetten. En dat heeft ongelooflijk veel ellende opgeleverd in deze familie. Misschien ken je dat boekje wel. Ik heb dat ergens vroeger ooit in pakken gekregen van, volgens mij van Teun Stortebeke. Als Jozef je zoon is. Ook zo'n boekje over familiepatronen. Maar dat heeft mij toen wel geraakt destijds. Ik dacht van wat hebben de keuzes die wij ook als ouders maken, maar ook die misschien grootouders wel gemaakt hebben, of de manieren hoe de dingen gaan in onze familie, ook impact op ons leven. En als je dan beseft dat deze familie niet zomaar een familie was, maar de familie waarmee God zijn volk, dat het tegelijk het volk van God was, waarmee God zo'n plan wilde uitwerken in deze wereld, dan zou de gedachte bij je op kunnen komen, heeft hij niet de verkeerde familie gekozen? We zouden dat misschien anders gedaan hebben. Dan wil ik gelijk ons maar voor de spiegel zetten. Want dat geldt natuurlijk voor onszelf ook, dat de Heere God ons heeft gered uit genade. Wetend wie wij zijn, ja. Nou, dat is genade dus. Maar ook wetend welke keuzes wij daarna nog zouden maken, ook als gelovigen. En de Heere weet dat. En de Heere redt ons en schakelt ons ook in, zoals hij ook deze familie inschakelt. Wetend hoe wij zijn. Dat is heel indrukwekkend. En ik las zo'n mooie tekst vanmorgen nog uit 1 Timotheus, of 2 Timotheus 1 vers 9, waar dat heel kernachtig staat. Hè? Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen, met een heilige roeping, niet overeenkomstig onze eigen werken. Ja, dus niet overeenkomstig wat we doen, of gedaan hebben, of zullen doen, maar overeenkomstig zijn eigen voornemen en genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Onze werken tegenover Gods voornemen en Gods genade. Jacob die is op de vlucht. Die gaat op de vlucht. En misschien realiseert je niet, maar hij gaat precies de weg terug die Abraham ooit gegaan is toen hij naar het beloofde land ging. En die bijzondere weg dat God Abraham riep en zei, daar moet je heen, dat land ga ik jou geven en jouw nageslacht. Die weg gaat Jacob nu terug. Ik kom daar zo meteen nog even op terug. En hij is in nood. Rookgordijn of niet, van nou, het is wel mooi, dan kun je wel mooi een vrouw gaan zoeken daar. Nee, hij is gewoon in nood. Hij is op de vlucht. En later, als Jacob terugkomt in Bethel, maar dan in bijzijn van zijn kinderen en zijn hele bedrijf eigenlijk, hè, ruim 20 jaar later, dan vertelt hij dat ook aan hen. Van, toen ik hier de vorige keer was, was ik in nood. En je merkt ook als die weg weer teruggaat, dat is natuurlijk een aantal hoofdstukken verder, dat die stress ook weer eigenlijk weer opleeft, hè, door die herinnering. Hè. Dan weet hij van, ja, Esau komt eraan met een legertje en wat zijn de plannen? En zo zie je dat nood op een bepaald moment, maar ook de herinnering aan toen, ook weer stress kan geven. En een van zijn eerste overnachtingen is op de plek die Luz heet, nabij een stad. En die uiteindelijk Bethel gaat heten. Daar kom ik zo nog op terug. En hij maakt zijn slaapplek klaar, legt een steen bij zijn hoofdeinde. Het grondwoord daarvoor is eigenlijk een hoofdplaats. En of dat nou echt een altijd kussen betekent, zoals wij ons hoofd doorgaans op een kussen leggen, of dat het een plek is naast je hoofd, dat is niet helemaal duidelijk. Als je de plaatjes ziet die bij deze geschiedenis gemaakt worden, dan ligt hij altijd met zijn hoofd op een steen. Maar het zou ook goed kunnen zijn dat hij die steen naast zijn hoofd lag. In ieder geval een hoofdplaats, een plaats aan het hoofdeinde. Dat staat er eigenlijk in de grondtekst. En het is wel interessant dat woord maar een paar keer voorkomt in de Bijbel. Dat woord hoofdplaats. We komen het alleen tegen nog in de geschiedenis van David. En in de geschiedenis van de profeet Elia. En dan denk je misschien van, ja, maar wat zegt dat? Wat voegt dat nou toe dat je dat zegt? Nou, David, Elia en Jacob waren alle drie dienstknechten van God. Hè, waardoor God ook zijn plan bouwde. Je kan zeggen, ze waren allemaal schakels binnen dat grote plan. En bij alle drie geldt dat ze moesten vluchten. Hè, omdat er iemand was die hen wilde doden. Dat is de verbinding eigenlijk. En tijdens zijn slaap droomt Jacob en dan droomt hij van een ladder die van de aarde naar de hemel gaat. En engelen van God die omhoog klimmen en omlaag klimmen. En bovenaan die ladder ziet hij de Heere staan. En de Heere die gaat tegen hem spreken. Hij vertelt hem een aantal dingen, hij belooft hem een aantal dingen. En als Jacob wakker wordt, dan realiseert hij zich heel duidelijk van, dit is niet zomaar een droom. Dit is heel bijzonder. De Heere is op deze plaats aanwezig. Een echte ervaring, een echte openbaring van de Heere. Een echte ontmoeting met God, zou je kunnen zeggen. En dat zegt hij ook als hij terugkomt, in hoofdstuk 35 kun je dat lezen. Dan noemt hij ook de woorden die daarbij horen. De Heere is toen aan mij verschenen. De Heere heeft zich aan mij geopenbaard. Een echte ontmoeting met God. En ik wil dingen niet te veel voor jullie invullen, dus ook niet bij het volgende. Maar ik merk vaak dat dat imponeert, of kan ons imponeren. Iemand die een echte ervaring heeft met God. Of een Jacob, dat je misschien denkt van zo, dan weet je het gewoon zeker. Als je dat meemaakt, zoiets bijzonders, hè, God zo ervaren, dat zou ik ook wel eens willen. Ik denk dat het belangrijk is dat we kunnen vergelijken. Maar ik denk dat het ook belangrijk is dat we heel goed op waarde schatten hoe de Heere, hoe wij de Heere mogen kennen. En dat dat niet gaat om meer of minder, beter of minder goed. Hè, maar dat als wij tot geloof gekomen zijn en deel mogen zijn van het lichaam van Christus, Hij ons hoofd is geworden. Als je dan de brieven leest, wat daarover gezegd wordt, hè, dat we verzoend zijn met God. 2 Korinthe 5, hè, we zijn verzoend met God. Dat betekent letterlijk dat de relatie weer hersteld is. En een herstelde relatie heeft ook alles te maken met het kennen van God. Hè, dat we gezegend zijn, Efeze 1, met alle geestelijke zegeningen in de Heer Jezus Christus, in de hemelse gewesten. Dat heeft allemaal te maken met die nabijheid, met die plek die we gekregen hebben door de Heer Jezus. En ook zelfs, onvoorstelbaar, bij de Heer Jezus Christus. Wij zijn met Hem gezet in de hemelse gewesten. En het zijn dingen waar we heel vaak niet zoveel bij ons kunnen voorstellen. Wat dat betreft is zo'n ervaring van Jacob misschien veel tastbaarder. Maar het is belangrijk dat ook wij nu goed beseffen wat wij hebben gekregen in Christus. Hij deelt zijn geest met ons door de opstandingskracht. Hij wil zijn kennis met ons delen. Als er iemand is binnen deze schepping die ons wil ontmoeten, die ons wil kennen en die wij mogen kennen, dan is het wel de Heere God. Beseffen we dat? Als je de Efezebrief leest, dan lezen we daar ook twee gebeden van Paulus. En waar bidt hij vooral om? Lees ze nog maar eens na, het slot van Efeze 1, het slot van Efeze 3. Kun je ze vinden, die twee gebeden. De kern eigenlijk van die gebeden is dat wij meer gaan kennen. Dat we meer gaan beseffen. Dat is ook groeien, hè, in het geloof. Meer beseffen hoe dichtbij God is. En hoe dichtbij wij bij God zijn gekomen in de Heer Jezus Christus. Dus dat is goed om in gedachten te houden. Nou, het is bijzonder dat Jacob deze ontmoeting met de Heer heeft, maar er zijn meer bijzondere en opmerkelijke dingen in deze geschiedenis. En hoe langer je erover nadenkt, hoe meer laadjes er eigenlijk opengaan. Dat is altijd mijn ervaring als ik de Bijbel ook de tijd geef om zich open te stellen. En dat zal niet alleen bij mij zo zijn, dat is bij jullie ook zo. Want Gods woord is een sprekend woord. Het is Gods manier om dat wij Hem steeds beter leren kennen. Weet je wat bijzonder is? Dat dit de eerste keer is in de familie van Abraham, zeg maar, waar iemand een ontmoeting heeft met de Heer door middel van een droom. Dat is het eerste. Het tweede is dat er in deze geschiedenis de enige plaats is in de Bijbel waar een ladder voorkomt. Een ladder. En wat ook bijzonder is, is dat Jacob de Heere ziet staan. Want de Heere, als we daarover lezen, dan zit hij vrijwel altijd. Hij zit, we hebben dat enkele weken geleden nog. Waarschijnlijk is dat langsgekomen, dat Handelingen 2 lees je bijvoorbeeld. Waar staat de Heere, zit aan de rechterhand van God. Totdat zijn vijanden als een voetbank van zijn voeten gesteld zullen worden. De Heere zit, gaat maar na. En er zijn maar echt, je kunt ze op één hand tellen, maar echt maar een paar momenten in de Bijbel dat we lezen over de Here die staat. Dus best wel opmerkelijke dingen in deze geschiedenis. En begrijp me goed, heel het woord is even belangrijk. Heel het woord, ook de bekende dingen zijn even belangrijk. Soms staat er heel veel over iets. Dan denk je van, oh, dit is heel erg belangrijk om goed te realiseren wat daar staat. En soms is het maar één keer. En ook dan kun je denken, hé, dat is wel heel bijzonder. Dus dan gaan er een soort lampjes aan in je hoofd. Eén keer die ladder, die droom. En dat de Here staat. En ik wil die ook meenemen in het vervolg. Wat is er aan de hand? Allereerst zie je dat de Here, dat lezen we in vers 13, dat de Here zich eigenlijk voorstelt aan Jacob. Ik ben de Here. En dit is, zover we weten, de eerste keer dat de Here persoonlijk spreekt tegen Jacob. Een persoonlijke ontmoeting. De Here gaat dan ook tegen hem spreken. En dat doet de Here in een droom. Daar heb ik over nagedacht. Waarom nou in een droom? Bij Abraham lees je dat niet. Bij Isaac lees je dat niet. En waarom zou de Here nu voor Jacob, bij Jacob kiezen voor een droom? Want de Here kan op zoveel manieren spreken. Dat lees je ook, vooral in die tijd van Genesis, dat de Here soms, ja, eigenlijk zegt, lichamelijk aanwezig was. Hè, bij Abraham bijvoorbeeld. Ik weet het niet. Ik deel gewoon een gedachte met jullie. Maar je ziet dat in die familie, in alles hoe het gegaan is, heel veel menselijk handelen is ingeslopen. Je zou kunnen zeggen, ongelooflijk veel ruis is er op de lijn ontstaan. En een droom, de manier waarop de Here hier tegen me spreekt, dat is de enige manier om zonder enige ruis een mens te bereiken. Want we lezen nergens dat Jacob iets terugzegt. Hij droomt, hij ziet iets, hij luistert. En de Here kan zo, hè, in een monoloog tegen hem spreken. Zonder enige ruis. Eenrichtingsverkeer. En misschien, het zou kunnen, dat is mijn gedachte dus, het zou kunnen dat de Here daar ook heel nadrukkelijk voor gekozen heeft. In dit geval. Eenrichtingsverkeer. Zonder ruis. De Here begint om de belofte te noemen, die oude belofte, die we al een paar keer langs zien komen in Genesis, vanaf Abraham, de belofte voor het nageslacht van Jacob. En daar zitten altijd een aantal belangrijke componenten in die belofte. Je kan ze nagaan bij Abraham, bij Isaac, maar hier ook bij Jacob. Het gaat altijd allereerst over het land. Het land wat van het nageslacht zal zijn. En het zal een talrijk nageslacht worden, een groot nageslacht. Wat zich naar alle kanten zal uitbreiden. En dat nageslacht in het land zal tot een zegen zijn voor alle volken. Voor alle geslachten, hè, van de aardbodem. Het slot van vers 14. Wat we hier lezen in vers 14, dat is zo'n mooi voorbeeld ook van de het zijn menselijke woorden. De logica eigenlijk van hoe de Here zijn plan steeds uitwerkt in de tijd. De Here heeft een bepaalde volgorde daarin. De Here werkt heel vaak van klein naar groot. De Here schakelt een mens of een groep mensen in om weer ook tot zegen te zijn voor andere mensen. De Here heeft daar een patroon in. En dat patroon zie je hier in dat ene vers al zo mooi staan. Dat de Here uiteindelijk dat volk Israël uitkiest en heeft uitgekozen ook al op dat moment om tot zegen te worden voor alle volken. Ik kom wel eens tegen de irritatie soms aan mensen van Israël, waarom Israël? En God houdt toch van iedereen? Jazeker. Maar waarom door Israël? Waarom is dat zo belangrijk? En waarom, als je de Bijbel gaat uitleggen, hoor je mij in ieder geval heel vaak zeggen van ja, de context, hè, is, hè, wat het betekent voor Israël en wat betekent het dan voor ons. Altijd die naam Israël. Waarom? Nou, dat heeft te maken met de manier hoe de Here werkt. Hoe de Here van klein naar groot gaat. Hoe de Here dat volk inschakelt, ook voor de andere volken. Dat zie je hier ook. En deze belofte, vers 14, is eigenlijk de ruggengraat, van hoe Gods plan in de tijd gaat. En een belofte die nog steeds bepalend is voor het wereldgebeuren. Ook nu. De strijd die wij nu waarnemen in Israël, er is al heel veel gevochten, maar ook nu weer, draait feitelijk om de waarheid van deze belofte. Want het is onbestaanbaar voor de volken die nu op aarde leven, dat er één volk zou zijn wat een claim kan leggen op één stukje land, op basis van een belofte van meer dan 2000 jaar oud. Dat kunnen wij niet meer handelen tegenwoordig op de wereld. Maar dat is een feit. En daarmee zeg ik overigens niet dat alles wat er nu gebeurt in Israël ook naar de wil van de Heere zou zijn. Die nuance wil ik wel maken. Want, dat wil ik verder niet uitwerken, maar misschien snap je wat ik daarmee bedoel. De manier hoe nu aan vrede wordt gebouwd is niet de manier hoe de Bijbel spreekt over hoe er uiteindelijk vrede zal komen. Want dat zal komen eerst door de erkenning van de Heere Jezus Christus als Messias. En dan zal die vrede komen ook fysiek. En zal Israël opnieuw en dan volledig tot zegen worden voor de volk. Goed, een heel groot thema. Belofte voor de toekomst dus. En Jacob is hierin heel belangrijk in die lijn, want hij is de man met wie het verder gaat. Als je een beetje thuis bent in Genesis, dan weet je dat er een aantal splitsingen zijn geweest. Het is niet Ismaël, maar het is Isaac. Het is niet Esau, maar het is Jacob. Maar vanaf Jacob gaat de lijn zeg maar rechtdoor. Al zijn kinderen, de stamvaders van de 12 stammen, doen uiteindelijk mee in dat volk. Er is geen splitsing meer. Het is wel zo dat de stam van Juda daarin weer een aparte plek heeft. Ja, maar er is geen splitsing mee dat er iets afvalt, zeg maar, een groep. Dus vanaf Jacob is die lijn compleet. De Heere gaat met hem verder. En weet je wat nou zo bizar is? Juist deze man, die Jacob, die zo belangrijk is, is op de vlucht. En ik zei het net al, hij is de weg terug aan het gaan die Abraham ooit gegaan is. Hij is op de vlucht. Hij heeft geen vrouw, geen kinderen. Hij is in bezit van het eerstgeboorterecht. Hij is in bezit van de eerstgeboortezegen. Maar alles wat erbij hoort, moet hij achterlaten. Dus eigenlijk heeft hij helemaal niks. Hij staat met lege handen. En dit zijn van die, zo beleef ik dat, van die spannende momenten in het woord van God. Zo zeg ik het maar. Als je dat plan van God je voorstelt als een dikke kabel die door de tijd gaat, dan is het hier een heel dun draadje geworden. Een heel dun draadje. Dat je denkt van, het gaat echt nog via één man. Maar dat is menselijk bekeken. Dat is menselijk bekeken. Want waar het lijntje voor ons beeld dun lijkt te worden, besef je des te meer dat God zelf garant staat voor de doorgang van zijn plan. En dat was toen zo, maar daar is de Heer nog nooit in veranderd. Dat is ook nu zo. En weet je, dat kunnen we ook op ons eigen leven betreffen. Want dat kan ons overkomen, dat we van die momenten zijn, perioden misschien wel, dat je denkt van, waar is het allemaal gebleven? Ik zit nu in die omstandigheden. Hoe moet het verder? Ik zie het niet meer. Maar de Heere laat nooit los wat hij heeft vastgegrepen. Ik vind het zo mooi dat er in Psalm 146 ook staat. Welzalig is hij, zij, die de God van Jacob tot zijn hulp heeft. Wiens verwachting op hem is. En ik hoop ook dat we in mooie tijden, maar ook in moeilijke tijden, die verwachting ook mogen hebben. Ik zei net al, het is bijzonder dat er staat dat de Heer hier staat. Ja. Waarom staat de Heer hier? Het woord wat hier gebruikt wordt voor staan, dat betekent je plek innemen. je positie innemen, daar is het mee verbonden. En je kunt die woorden ook nazoeken in de Bijbel waar ze verder gebruikt worden. Dan bevestigt dat het ook. He, dus het drukt iets uit dat de Heer hier staat van op je plek staan. Een positie hebben. De dingen in de hand hebben. Alertheid ook van de Heer. Misschien heeft dat wel alles te maken met dat hele dunne draadje. Op dit moment in de geschiedenis. Dat Jacob ziet dat de Heer staat. Een ongelooflijk dun draadje. En dan doet de Heer iets wat het maximale eigenlijk laat zien van dat hij alles in de hand heeft. De Heer heeft ook een persoonlijke boodschap voor Jacob. Dat lezen we in vers 15 en 16. En als ik dat samenvat, dan staat daar: ik ben met jou. Eigenlijk staat het er nog korter in het Hebreeuws. Ik met jou. Rebecca had gezegd tegen Jacob: ga naar Haran, ga naar oom Laban. Daar ben je veilig. Nou, de Heer heeft een betere veiligheid, Jacob. Hij zegt: ik ben met je. En dat is alweer een lesje voor ons, hè? We kunnen aan zoveel dingen veiligheid proberen te ontlenen. We creëren onze schijnveiligheden. Maar de Heer is onze enige veiligheid. Ik zal jou beschermen. Het grondwoord kan je eigenlijk ook vertalen, misschien wel beter vertalen zelfs met: ik zal je onderhouden. Shamar staat er, onderhouden. En ik zal je terugbrengen in dit land. Ook heel bijzonder. Ik zal u niet verlaten, staat in vers 15. Totdat ik gedaan heb wat ik tot u gesproken heb. Dat is wel belangrijk, dit stukje zin. Ik zal je terugbrengen in dit land. Want als we ervan uitgaan dat Jacob de geschiedenis van Isaac kende, van zijn vader, maar ook de geschiedenis van zijn opa, en wat de Heere ook had gesproken tegen zijn opa Abraham. Ik denk dat de mondelinge overlevering in die zin heel goed functioneerde toen. Dan heeft hij mogelijk ook geweten van dat wat we lezen in Genesis 15. Dat de Heere tegen Abraham zegt: jouw nageslacht zal in dit land een hele moeilijke tijd meemaken. Zou uiteindelijk wegtrekken, op een andere plek komen, daar verdrukt worden. En na zoveel jaar, na 400 jaar, uiteindelijk weer terugkomen. En dan moet je voorstellen dat je dan als Jacob zijnde op de vlucht moet. En dan gaat er ongetwijfeld door je hoofd: kom ik hier eigenlijk wel terug? Ja, zegt de Heer, je komt hier terug. Die periode waar Abraham over gehoord had, is niet de periode waar Jacob nu in zit. En in die trouw en liefde van de Heer, dat ik ben bij je, ik zal je onderhouden. In diezelfde liefde, zorg en trouw mogen wij ons ook veilig weten. En dat zijn zekerheden waarvoor we niet per se eerst een droom moeten hebben om dat te weten. Het zijn zekerheden die we elke dag mogen hebben. En dat klinkt misschien heel makkelijk, maar ik vind dat zo belangrijk om steeds te benadrukken. We hebben Gods woord. En dat is het anker. Dat is vast. Dat zijn niet zomaar zwarte letters op wit papier. Nee, het is Gods levende woord. Het is waarheid. Waarheid. Er is geen andere waarheid. We hebben daar geen droom voor nodig om het te weten. We kunnen dat elke dag lezen. Bijvoorbeeld wat er staat in Colossenzen 3. Hoe veilig zijn wij? Ons leven is met Christus verborgen in God. Zo veilig zijn we. En dan is het natuurlijk altijd weer de andere kant. Ken je die veiligheid? Leef je in die veiligheid? Heb je vertrouwen aan de Heere gegeven? Ik heb daar zelf heel lang mee geworsteld toen ik jong was. Van ja, maar dat wil ik wel. Maar moet ik dan misschien niet eerst een beetje sleutelen aan mijn leven? Of aan een aantal voorwaarden voldoen? Het lag aan mijn opvoeding, wat ik zo dacht. Daar is deze geschiedenis vrij duidelijk over, dat de Heere zijn trouw en zijn zorg belooft, ook aan Jacob. En daarom ook aan ons, ongeacht wie wij zijn. We mogen ons vertrouwen op de Heere stellen. Wat we ook gedaan hebben, wie we ook zijn. Nou, een hele bijzondere droom dus. Met een hele bijzondere, krachtige, bemoedigende boodschap. Maar, ik ben nog niet klaar, het vervolg is ook heel bijzonder. Stel je voor hè, dat Jacob nou deze droom had gehad en hij was wakker geworden. En hij had een gebed uitgesproken tot de Heere. De Heere aangesproken en de Heere bedankt voor de bemoediging. En hij was gewoon weer verder gewandeld. Vol goede moed. Stel dat het zo gegaan was. Ik denk niet dat wij dan zouden gedacht hebben van... Nou, nu Jacob, je vergeet echt nu iets. Er moeten nog wel een aantal dingen gebeuren. Nee, dat zou heel normaal zijn. Maar Jacob doet veel meer dan dat. En ik weet niet hoe jullie dat beleven als je dat leest vanaf vers 16 bijvoorbeeld. Denk je dat je misschien kan denken, ja, is dat niet een beetje overdreven? Mis ik iets of zo, dat Jacob dat wel zo ziet? Want Jacob gaat een hele stap verder. En het heeft ermee te maken met hoe hij de situatie inschat. Hij realiseert zich allereerst, vers 16, dat God echt hier is, aanwezig is. En hij zegt er gelijk bij, ik heb het niet echt geweten. Ik heb het niet geweten. Dan moet ik wel even uitleggen natuurlijk die zin, want hij heeft toch die droom gehad, denk je misschien. Dus hij wist het toch dat het zo was, ja. Maar daarvoor had hij het zich niet gerealiseerd. En Jacob bedoelt eigenlijk hier te zeggen, als jij weet dat de Heer hier aanwezig is, je realiseert je dat, je weet dat echt heel diep. Het is hetzelfde grondwoord trouwens als kennen, hè? Zoals een man en een vrouw elkaar kennen. Dat woord wordt hier ook gebruikt. Als je echt dat beseft, tot in het diepste, kent die waarheid, dat de Heer daar is, dan hoort daar een bepaalde reactie bij. Dat is eigenlijk wat hij bedoelt. En hij is bevreesd, vers 17, en vol ontzag. En hij gaat die plek een naam noemen. Huis van God en poort van de hemel. En hij bedoelt dan niet alleen wat daar, zeg maar, bovenaan die ladder, wat hij daar gezien heeft. Hè, maar alles, dus ook het tussenstuk, de ladder. Maar ook het feit dat onderaan die ladder ook het gebied is waar hij zelf is. Dat geheel, dat duidt Jacob als huis van God en poort van de hemel. En nu moet ik gaan opletten dat ik niet te veel ga uitweiden. Want dit is namelijk de reden dat ik die hele serie aan het voorbereiden ben met Bijbelstudies over het heiligdom. Wat Jacob hier zegt, dat besef wat hij hier heeft, dat is zo'n ongelooflijk rode draad binnen de heilsgeschiedenis van die we lezen in het woord van God. Dat God ergens wil wonen. Dat hij een huis wil. En wij weten vanuit het tabernakel, vanuit de tempel, dat de plek waar God woont, staat ook zijn troon. Waar dan? Nou, tussen die cherubs, boven de ark. Daar was Gods troon. Daar heerst hij dus ook. Dus God heerst in zijn huis. En hoe noem je een huis waar iemand woont die heerst? Ja, een paleis dus. He, dus heiligdom en paleis komen in één. En dat is een lijn die de Heer eigenlijk steeds verder uitwerkt in het woord. En daar moet ik dus niet over gaan uitweiden, want dan wordt het een hele lange dienst. En je ziet elke keer dat dat een soort duidelijker wordt. Dat de Heer dat wil, maar uiteindelijk ook uitwerkt tot aan. En ik hoop dat dat hier ook bekend is in de gemeente vanuit het onderwijs, hè, dat straks die situatie daar zal zijn, dat de Heer Jezus Christus zal wonen te midden van zijn volk. Zal heersen. En dat daar een nieuwe tempel zal zijn, waar de Heer zal heersen. En dat de God dan zal wonen uiteindelijk, hè, te midden van zijn schepselen. Dat zijn... Er staat zoveel in de Bijbel, maar dit is echt wel een van de grote lijnen. Dat verlangen van God om weer te midden van zijn schepsel te leven zoals het ooit bedoeld was. En ik moet zelf zeggen, zoals het ook ooit was. Als je daar meer over wil weten, dan kom je straks maar naar me toe. En Jacob, die zit eigenlijk in zo'n soort tussenstationnetje. Hij realiseert zich, hier is de Heer op dit moment aanwezig. Hij woont hier ook. En als je dat beseft, dan doe je dus ook wat daarbij hoort. En dat zie je dus in die verse daarna, vers 18. Hij zet die steen overeind, waar hij dus op of naast geslapen heeft, als een gedenkteken. En hij giet daar olie over. Hij heiligt die plek voor de Heer. En daarna geeft hij die plek ook een andere naam. De stad vlakbij heette Luz. En Jacob zegt, deze plek heet voortaan Bethel. Ook zoiets bijzonders. Jacob deed dat meerdere keren tijdens zijn leven, dat hij plekken een naam gaf. Het bijzondere hier is dat het niet een plek is die nog geen naam had. Want die plek had gewoon een naam. Maar hij geeft er een andere naam aan. Ja, dat doen wij blijkbaar als mensen. Ik zat te denken, hoe vreemd is dat eigenlijk? De plek waar wij nu zijn, heet Rehoboth, toch? Ja. Heden heeft, of wat betekent dat? Heden heeft de Heer ons ruimte gemaakt. Ooit, ergens in jullie geschiedenis, is dat blijkbaar besloten, ja, om deze plek Rehoboth te noemen. Nou, Jacob noemt die plek Bethel. Is Luz dan geen mooie naam? Voor ons misschien niet. Maar Luz betekent amandelboom. En de amandelboom is een hele bijzondere boom. Dat is de eerste boom die gaat bloeien in het beloofde land. En als die gaat bloeien, dan weet je, dan komt ook de rest. Een soort seintje eigenlijk. En de amandelboom wordt ook in de Bijbel verbonden met, God zegt tegen Jeremia een keer, wat zie je? Jeremia kreeg wat visioenen. En op een gegeven moment zegt hij, ik zie een amandeltak. En dan zegt de Heer, onthoud goed Jeremia, ik waak over mijn woord. Het heeft ook te maken met die amandeltak, amandelboom. Dat eigenlijk het zeker is wat er daarna gaat gebeuren. Nou, en Jacob zegt, maar ik noem deze plek Bethel, huis van God. Dat is eigenlijk het einddoel. Dus je zou kunnen zeggen, Luz heeft te maken met het begin. En Bethel heeft te maken, profetisch gezien, met dat grote einddoel. En hoeverre dat Jacob dat allemaal beseft heeft, dat weet ik niet. Ik weet wel dat hij door de geest van God geleid werd hierin. En Jacob doet ook iets waar je misschien wel net even je wenkbrauwen moest fronsen. Vers 20. En verder, hij legt een gelofte af. En hij, in die gelofte zie ik staan, als God met me zal zijn. Toen ik dat voor het eerst goed las, dacht ik van, vreemd, dat zeg je toch niet tegen de Heer? Als, want het is toch zo, twijfelt hij dan misschien? Nee. Probeer je even te verplaatsen. Jacob staat daar, naast die steen. Hij heeft zijn kleren aan, hij heeft zijn staf, dat is het. Zijn olie heeft hij net gebruikt. Dat is alles wat hij heeft. God heeft een ontmoeting met hem. En Jacob beseft, ik moet zoveel dingen terugdoen. En ik kan nu alleen maar dit doen. Eigenlijk blijft er maar één ding over wat je dan kan doen als je niks bij je hebt. Dat is een belofte. Dan zeg je, Heer, als ik hier weer terugkom, dan zal ik dat doen. En dat doet Jacob hier. Dan zal ik u recht doen naar wat u verdient. Recht doen naar wat bij deze plek past. En reken maar dat hij dat heeft gedaan. Lees het thuis maar eens na, hoofdstuk 35. En ik zal u ook de tiende geven van alles, het tiende deel. Ja. Hij duidt deze plek dus als een heiligdom. Nog even heel snel, zalven, olie, de naam, hè? Bethel, huis van God, tiende. Wist je dat, dat de tienden alleen maar voorkomen bij de tempeldienst en de tabernakeldienst? Het hoort ook dus bij het heiligdom. Ja. En zo zou ik nog wel even door kunnen gaan. Prachtig dat hij deze openbaring van God krijgt. En ook prachtig hoe hij daarop reageert. En gelijk ook weer een spiegel voor onszelf. Jacob beseft, wie God is en welke plek God verdient in zijn leven. Hoe ligt dat voor jou en voor mij? Beseffen wij dat nog? Welke plek komt de Heere toe in ons leven? En als je dat beseft, want ik denk dat we dat regelmatig wel beseffen, want hè, de Geest van God die woont in ons vanaf onze wedergeboorte. Nou, die helpt ons daar zeker bij om dat te beseffen. Ja? En het woord benadrukt dat ook. Maar hoe geef je dat dan vorm? Hoe laat je de Heere nou merken dat je echt beseft wie Hij is? Er zijn heel veel vormen voor om dat duidelijk te maken. We hoeven niet te denken aan grote, speciale, in het oog lopende dingen alleen. Het gewoon je ding doen, trouw op je plek, hoort daar net zo goed bij. Maar wat de Bijbel heel vaak in ieder geval noemt, is hem loven en danken en prijzen. Je leest het zo vaak ook in de brief, hè? Dankende de Vader. Waarom danken? Nou, danken is beseffen wat je hebt gekregen. Dat past daarbij. Het lijkt erop dat we eigenlijk nu alles hebben gehad. En ik wil nog één ding aan jullie aanwijzen in deze geschiedenis. En dat sluit aan bij wat ik helemaal aan het begin zei van deze preek. Ook hier vinden wij Christus. Hoe kom ik daar dan? Nou, van alle bijzondere dingen die ik noemde, heb ik er eentje nog niet. Eén lampje wat ik toen heb aangezet, ben ik nog niet op ingegaan. En dat is die ladder. Die namelijk maar één keer in deze geschiedenis voorkomt. De Heere belooft in de droom alles wat hij zegt bovenaan de ladder. En alles wat de Heere belooft bovenaan die ladder heeft te maken met toekomst. Van Jacob, van dat volk, maar in het meest grote vorm, met de toekomst van zijn plan. Met de doorgang van zijn plan. Met dat wat de Heere uitwerkt in de tijd, waar wij ook nog steeds middenin zitten. En dat belooft de Heere bovenaan de ladder. Maar om die toekomst, in het klein en ook in het groot, werkelijkheid te laten worden, moet er ook iemand onderaan de ladder gaan staan. Onderaan de ladder. En dan wil ik jullie wijzen op een tekst uit Johannes 1. Johannes 1. En terwijl we hem opzoeken, zal ik jullie alvast een stukje context vertellen. De Heer Jezus die zijn eerste discipelen ontmoet. En een van die discipelen is Filippus. En Filippus die weet ook nog wel iemand die uitziet naar de Messias. En dat is zijn vriend Nathanael. En hij gaat naar Nathanael toe. En dan begint hij tegen hem te spreken, Johannes 1. En dan zegt hij van, wij hebben hem gevonden. Vers 46. Over wie Mozes in de wet geschreven heeft en ook de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazareth. We hebben hem gevonden. En hij neemt Nathanael mee naar de Heer Jezus. En dan heeft hij voor het eerst van zijn leven een ontmoeting ook met de Heer Jezus. En dan zegt de Heer Jezus een aantal dingen tegen hem. En dan eindigt hij met vers 52. Voorwaar, voorwaar. Dubbel opletten. Ik zeg u allen. Van nu af zult u de hemel geopend zien en de engelen van God opklimmen en neerdalen op de Zoon des mensen. Ik denk, ik ben ervan overtuigd, kan ik beter zeggen, dat wat hier staat eigenlijk refereert aan die geschiedenis in Genesis 28. Ik heb er al vaak over nagedacht, jaren geleden al, van wat betekent dat nou, hè? Vanaf nu zult u de hemel geopend zien en de engelen van God opklimmen en neerdalen op de Zoon des mensen. Want dat lees je helemaal niet in de evangelieën. Dat er een keer een dag is dat de discipel zegt, kijk, zie je die engelen? Dat lees je helemaal niet. Totdat ik ontdekte dat op, dat moet je eigenlijk vertalen met boven. Dat is hetzelfde Griekse woord. Boven. De engelen die opklimmen en neerdalen boven de Zoon des mensen. En toen viel bij mij het kwartje. Toen dacht ik aan Hebreeën. Hebreeënbrief, waar heel duidelijk staat dat Christus lager is geworden dan de engelen voor een korte tijd. En welke tijd was dat dan? Nou, die tijd die hier in Johannes 1 start, de omwandeling van de Heer Jezus op aarde. Eigenlijk begon die ook bij zijn geboorte, maar waar de discipelen getuigen van zijn geweest. De tijd dat hij een dienstknecht was, de tijd dat hij stierf. Die tijd is de Heer Jezus onder de engelen geweest. En daarna, en dat is de periode waar wij nu ook in zijn, is hij weer boven de engelen. Hij verliet zijn positie om onder de engelen te zijn. Heeft daar zijn heilswerk gedaan. En dat was, zeg maar, onderaan de ladder. En weet je, als je die gedachte eenmaal te pakken hebt, dan komt van het een het ander. Ik wil nog een klein dingetje daarvan zeggen. Die engelen, hè, die gaan, staat er in Genesis 28, omhoog, ja, en omlaag. Ik weet niet of het je is opgevallen. Maar ook hier in Johannes 1 staat dat hetzelfde. De engelen klimmen op en ze dalen neer. Wist je dat, als ik heb voor de klas gestaan, als ik aan kinderen vraag, engelen, vertel eens wat je weet over engelen. En kinderen gaan daarover vertellen, dan hebben ze het altijd over engelen die naar beneden komen en weer omhoog gaan. De engelen waar het hier over gaat, komen van beneden, gaan omhoog en gaan weer terug naar beneden. Het zijn engelen die dus hun werk doen bij de aarde. Hebreeënbrief, lees het maar na. He, daar gaat het over engelen, hoofdstuk 1, hoofdstuk 2. De engelen zijn gedienstige geesten, uitgezonden van God om het te doen tot heil, het werk te doen tot heil van degenen die bij God horen op de aarde. Dat gaat over deze engelen. Er is misschien veel meer te zeggen over engelen, maar deze engelen gaan van beneden naar boven. En Christus, daar gaat het me om, Efeze 4, daalde neer van boven en hij ging terug ook weer naar boven. Precies de andere beweging. Dat zijn kleine doorkijkjes in de schrift. En misschien dat de een zegt van, nou ja, dat zegt me eigenlijk niet zoveel. En de andere die denkt misschien van, ja, mooi. Nou, mag van mij allebei. Het gaat erom dat we vasthouden dat het om de Heer Jezus Christus draagt. Ik ga afronden. Wat is de conclusie eigenlijk? De conclusie is dat niet Jacob, niet de zondige mens garant staat voor Gods plan. Maar de mens met hoofdletters die afdaalde in het vlees. Die ook de plek verliet waar hij hoorde. En naar de meest onveilige plek ging die er maar in de hele schepping te bedenken is. Grondgebied van de tegenstander. En daar verzoening bewerkte. Ook voor jou en ook voor mij. Nogmaals, maken we daar gebruik van? Van die verzoening. Er is maar één verzoening. Er is maar één weg. En hij is ook de mens met hoofdletters die terugkeerde als overwinnaar naar de hemel. En die zichtbaar zal worden, wie weet hoe snel al, als koning over deze aarde. En dan zal hij zijn heiligdom bouwen. Bethel, God die woont bij de mens. En weet je, dat is zo mooi dat de schrift altijd getuigt van hem. Ook hier in zo'n geschiedenis, Genesis 28. Misschien heb je het nog nooit gezien. Dat je denkt van, oh, kun je daar eigenlijk ook de Heer Jezus vinden? Ja, natuurlijk. Want heel de schrift is doortrokken van het getuigenis van Christus. En als je dat eenmaal snapt, dan, en je gaat het nou thuis nog eens rustig lezen, moet je eens nadenken over die gezalfde steen. Ja? Of zoek dan nog eens die ene plek op in de Bijbel die ik niet genoemd heb, waar het ook gaat over een hoofdkussen. Christus, daar draait het om. In het woord en ik hoop ook in ons leven. We hoeven geen speciale ervaringen te hebben om Christus te ontmoeten. hoeven geen bijzondere dingen te doen. Of de Bijbel te vergeestelijken. Of wat dan ook te doen. Open het woord biddend en zie hem. Iedereen die met hem wil wandelen, zal hem daar ook ontmoeten. En dat motiveerde mij om het vanmorgen hierover te hebben. Misschien best wel een moeilijk gedeelte. Dat is veel details. Misschien duizelt het je wel een beetje. Maar dat is in ieder geval mijn motivatie. Het draait om Christus. En dat is, hij is de vreugde van mijn hart. En ik hoop dat wij elkaar daarin ook mogen vinden. Dat hij ook de vreugde is van ons hart. Amen. Samen met jullie danken. Vader in de hemel, dank u wel dat we uw woord mochten openen. En ja, als dat woord open gaat, dan gebeurt er heel veel. Dan zijn er woorden van een spreker, maar ook uw woord zelf. Dan hebben we onze herinneringen. Dan gaan onze gedachten bepaalde kanten op. Naar dingen die we meegemaakt hebben. Moeilijke dingen, mooie dingen. Dan denken we na over ons leven. Heere, dat doet uw woord, want het is een levend woord. Dat doet u ook met uw geest. Heer, ik bid u dat we zo elke dag ons mogen schaven aan dat woord. In alle tijden van ons leven. En dat is misschien juist wel de uitdaging. In alle tijden van ons leven. Bij Jacob openbaarde u zich op deze manier. Maar Heere, laat ons beseffen hoe u ons kent en hoe wij u mogen kennen. Op een hele bijzondere manier. Heer, dank u wel dat u uw plan uitwerkt door de tijd heen. Ook zoiets, ja, ontzagwekkends. Door al die krachten heen. En wat zijn er veel krachten die daar hun invloed op willen uitoefenen. We leven hier op het grondgebied van de tegenstander. En hier doet u uw werk. Wat zijn er veel van die dunne draadmomenten. En misschien zien we ze ook wel in ons leven. Maar u gaat door. U volhardt. U blijft trouw. En uw opstandingskracht is niet te weerstaan. Niet in de tijd, in de omstandigheden, maar ook niet in ons leven. Heer, ik bid u dat we daarvan doortrokken mogen worden. Van de kracht van uw opstanding. De kracht van overwinning. Dat we daaruit onze hoop ook mogen hebben elke dag. U kent ons, Heer, onze persoonlijke omstandigheden. Heer, help ons om te midden van moeilijke tijden ook ons vertrouwen op u te houden. Heer, motiveer ons ook steeds weer om uw woord te openen. En we zijn allemaal anders. We hebben andere kennis, andere ervaring misschien met uw woord. We zijn misschien niet allemaal zo'n taalmens. Misschien meer praktisch ingesteld. Heer, help ons zo ook als gemeente. Ook om elkaar daarbij te helpen, om uw woord te ontdekken en samen ons te verblijden in het feit dat het een levend woord is, wat spreekt over Christus. Uw naam zij geprezen. Amen.